Mama Podcast van Bianca Meijsen. En zoals jullie weten is het onderwerp natuurlijk alle moeders die vooral ook last hebben gehad van een burn-out. Misschien zelfs wel een postnatale depressie hebben gehad. In ieder geval allerlei klachten die gaan over lichamelijk, emotioneel, mentaal. Je kan het zo gek niet noemen. Of waar willen we eigenlijk van geheeld worden? En uiteraard is de meest belangrijke onderdeel daarvan. Dus leef ik eigenlijk wel vanuit mijn hart? Heb ik de balans te pakken? Weet ik mijn grenzen duidelijk aan te geven? Kan ik beter met mijn emoties omgaan? Ja of nee? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet weer in die burn-out terugvalt? Nou, vandaag heb ik een gast die hier alles over kan delen met je. En vooral ook door wat eigen ervaringen. Dan ga ik ze zo meteen aan de tand voelen van wat dat dan precies is geweest. Maar van nu wil ik je vooral van harte uitnodigen om te luisteren naar mijn gesprek met Wilna van Betten. Welkom!
Hey, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
Ja, fijn dat je ja zei op mijn uitnodiging. We kennen elkaar dan wel via ons netwerk al heel lang.
Ja.
Maar dan nog hebben we nooit echt een een-op-eentje gehad. Dus ik ben heel erg vereerd dat je de tijd voor wil maken. En dat we er ook even lekker samen over kunnen babbelen.
Nou, dito. Helemaal eens. Helemaal hetzelfde.
Helemaal leuk. Nou, een van de dingetjes die ik altijd wel leuk vind om aan mensen mee te geven. Van, en natuurlijk is het thema voor iedereen vergelijkbaar. En ik nodig graag experts uit. Maar een van de dingen die ja, toch wel een soort gemeengoed zijn, is je eigen verhaal natuurlijk. En nou weet ik toevallig dat je 3 kinderen hebt. Je zei net ook van, eigenlijk zijn alle kinderen zo'n beetje het huis uit ondertussen.
Ja, klopt. Echt, hè? Dat is zo snel gegaan. Jemig.
Bizar, hè? Nou ja, ja, het is altijd zo'n ervaring op zich moeten worden. En dan heb je je eigen ambities, je eigen drive. En hoe doe je die balans daartussen houden dan? Dus ja, ik denk dat de voornaamste vraag even is, hoe ben jij uiteindelijk meer in balans gekomen? Laten we daar even mee beginnen.
Ja, ik vind balans een mooi woord. Ik vind harmonie nog mooier. Omdat balans, harmonie is echt dat het in liefde gaat of zo. Terwijl voor mij is balans vinden ook alsof het een dan minder goed is dan het ander. Ja, dat is gewoon een woord. Dus ja. En de harmonie met mezelf vooral. Hè. Ik denk dat alle mama's die dit horen herkennen dat het runnen van kinderen, het hebben van kinderen gewoon het runnen van een bedrijf is. Met alle organisatie erbij. En ja, wat bij mij heel erg heeft meegeholpen is dat ik denk al vrij jong, doordat ik zelf natuurlijk heel erg jong in een medisch circuit ben gekomen. En eigenlijk daardoor ook min of meer verplicht aan kinderen ben begonnen, omdat er tegen mij gezegd werd, ja, je hebt kiezers in je eierstok, je zult onvruchtbaar worden. Dat was achteraf niet waar, maar dat was wel een diagnose die ik kreeg. Ik had net 1,5 jaar een relatie met mijn nu nog huidige man Maurice. En op dat moment was het voor mij, ik wist dat ik kinderen wilde. Ik had nog niet gepland om het al zo snel te willen.
Want hoe oud was je op dat moment?
Ik was 24. Ja. En we hadden dus 1,5 jaar een relatie. We woonden wel al samen. Maurice was nog heel erg zoekende naar wie ben ik in deze wereld en wat wil ik en wat wil ik met mijn werk. Dus die had wat baantjes waar hij niet achter stond, maar wel ja, om geld te verdienen. Ik werkte toen nog in het onderwijs. En ja, ik had dus al heel lang heel veel klachten in mijn buik. En daar werd dus ook tegenover gezegd van ja, na heel veel diagnoses en onderzoeken en laparoscopieën, kijkoperaties zijn dat. En werd er gezegd, ja, jij hebt waarschijnlijk kiezers in je eierstokken en dan word je onvruchtbaar. Nou, niet eens waarschijnlijk, dat was gewoon een diagnose. Dus als je kinderen wil, begin dan. Nou, toen ben ik naar huis gegaan. Ik weet dat ik tegen Maurice zei, nou schat, kom, we moeten. Laten we een hutje op de hei huren, want het wordt feest. Nou, hij vond dat helemaal niet erg natuurlijk. Nou, gekheid. Maar ik was dus wel binnen 3 maanden zwanger. Ja, dus echt bewust wat het zou inhouden, wat het was om mama te worden. Ja, geen idee. Ik wist wel dat ik het wilde. En ik denk dat dat vooral ook genoeg was. En ik wist dat ik heel veel liefde te geven had. Daar was ik wel bewust in, hoe ik dan mama wilde zijn. Ja. En toen ik zwanger was, ben ik dus nog erger ziek geworden. Dus waar we dachten, nu gaat het over, werden de klachten eigenlijk alleen maar erger. En uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat ik met 16 weken op de EHBO zat. En waar eerst alleen links de klachten waren in mijn onderbuik, had ik nu ook ineens rechts heel veel klachten. En dat, ja, dat is de hele dag EHBO zitten en onderzoeken doen. Ze vermoedden toen nog een blinde darmontsteking, wilde gaan opereren. En toen kwam godzijdank de gynaecoloog en die zei, nou laten we toch nog een echo doen. Want ze is zwanger en zomaar opereren doen we niet. En op die echo kwam, na al die jaren, hè, dus dat is ook wel weer bijzonder, hoe mijn kind mij gered heeft bijna, zou je kunnen zeggen. Kwam eruit dat mijn linkernier inmiddels verschrompeld was. En mijn rechternier dusdanig onder druk stond dat hij ook zijn functie kon gaan verliezen. En de zwangerschap had dat dus naar voren gebracht. Dus ik zeg altijd, ik ben zo dankbaar voor mijn eerste kind. Die mij toen ja, het inzicht gaf wat er eigenlijk al die jaren speelde. Waar we niet achter waren gekomen, waardoor ik een nier al kwijt was. En nu konden ze er wat, althans voor tijdelijk in ieder geval, kwam er een dubbel J-katheter in. Dat is een katheter van de blaas naar de nier. Zodat de afvloed, want die was dus vernauwd.
Ja.
Het nierbekken, zodat dat goed kon afvloeien. Nou, dat is de roze wolk werd alles behalve dat. Mijn lichaam wilde die katheter niet accepteren. Ik kreeg ontstekingen, ziekenhuis gelegen. Kindje moest eerder gehaald worden, 3 weken eerder. En nou ja, goed, ondanks dat heb ik wel zo ontzettend genoten, gek genoeg eigenlijk, van de zwangerschap, van het feit dat ik moeder zou worden. Ja, en dan het moment dat het dat Desley, mijn oudste zoon, in mijn armen lag. Ja, was alles wat het had gekost ook weer weg. Dat vind ik zo wonderbaarlijk. Ik had een super heftige bevalling. Ik heb 3 dagen weeën gehad, omdat ze natuurlijk ingeleid hadden. En het duurde maar en het duurde maar. En de ontsluiting kwam er niet. En op een gegeven moment zeiden ze, nou, we gaan een keizersnee doen. Nou, dat heeft bij mij kennelijk een knop omgezet. Want een paar uur later lag ik te bevallen. En ja, dat moederschap, ik weet nog dat ik tijdens de zwangerschap heel erg dacht, ja, nou, dan gaat iemand mij straks mama noemen. En ik kon me daar helemaal niets bij voorstellen hoe dat. Ik was nu nog nooit mama geweest en ik dacht, ja, hoe gaat dat dan en hoe voelt dat dan? Ja, en alle clichés zijn gewoon natuurlijk waar. Hè? Dat je verliefd bent op je kind, dat het onvoorwaardelijk is, dat het het meest prachtige is, dat je van elk lachje, elk geluidje kan genieten. Tenminste, voor mij was dat zo.
Ja, ik wou net zeggen, ik hoor je zeggen ja, natuurlijk, maar helaas is dat niet
nee,
zo
dat
natuurlijk.
Zijn heel veel mensen die dan in een postnatale depressie of dat.
Ja.
Ik heb natuurlijk wel, of natuurlijk, ik heb na mijn zwangerschap nog een operatie moeten ondergaan. Toen was mijn zoontje 11 weken. Die operatie is niet gelukt, dus er waren wel heel veel complicaties. Ik had het geluk dat ik me positief en goed bleef voelen. Optimistisch bleef, dat ik altijd weer het zonnetje zag schijnen. Dat ik altijd wel weer ergens een lichtpuntje kon vinden. En ik denk dat dat voor mij in ieder geval de joy van het moederschap niet heeft ontnomen. De heftigheid eromheen vond ik wel intens. En later denk ik ook dat het een overlevingsstrategie geweest is van mezelf om er zo mee om te gaan. Want ik heb nog wel heel veel moeten helen op zowel de bevalling als alles, het medisch trauma. Want ik moest constant mijn katheters laten vervangen. En dat werd dan onverdoofd gedaan, omdat ik, ja, vaginaal ook. Dus omdat ik zwanger was. En ik weet op een gegeven moment, als ik een arts zag, gingen bij spreken mijn benen wijd met, er moet weer wat gebeuren, weet je, van dan moet weer vervangen worden. En ik, ja, ik heb wel heel lang daar ook. Dat gebied is wel een soort medisch gebied ook geweest. Nou, dat is natuurlijk niet gezond en dat is ook niet de bedoeling. Dat realiseerde ik me toen allemaal niet hoor. Ik was allemaal alleen maar blij dat het kind eruit was en dat het gezond was. En dat ik daarna weer met mijn traject verder kon. Ja.
Ja, en wat bedoel je met traject?
Nou ja, dat die operatie natuurlijk moest nog. Want ze zouden dan die urine weg opnieuw
verwijderen.
Ja, en dat zou eerst met een hele heftige operatie gaan. Later werd dat eentje in Eindhoven waarbij ze het, zeg maar, peel en plastiek. Dus dan konden ze het laparoscopisch doen. Nou ja, daarna bleef ik klachten houden. Dus toen moesten er weer katheters in. En toen heb ik heel lang een soort non-diagnose gehad. Want ze wisten het eigenlijk ook niet wat ze dan nog wel konden doen. En toen is me ook geadviseerd, als je nog kinderen wil, dan met katheters. Want dan kunnen we nog dat goed begeleiden. En dat heb ik dus ook gedaan. Dus ik heb nog een tweede en een derde zwangerschap gehad. Alle drie met katheters. Alleen mijn lichaam was er toen aan gewend. Dus dat ging goed. Hè. Dus het ging niet meer ontsteken. Ik wist ook hoe ik ermee om moest gaan en veel drinken. En na de derde, dus mijn meid. Ik heb 2 jongens en een meid. zou ik dan nog een operatie krijgen. En die was ook niet gelukt. Althans, de operatie was geslaagd, alleen de klachten verdwenen niet.
Ik hoor echt zo'n ouderwets grapje dan, ja. Operatie geslaagd en elke patiënt overleden. Maar goed, in dit geval
precies.
Gewoon.
Was er nog wel. Maar ik had nog steeds heel veel pijn en heel veel klachten. En toen was het ook van, ja, we weten eigenlijk niet zo goed wat we nog kunnen doen bij jou. Want ja, je hebt gewoon twee operaties gehad. We kunnen niet nog een keer opereren in je nier. Ja, wat nu? En dat was voor mij wel dat ik dacht, jeetje, drie kleine kinderen. Ik was niet zo mobiel, want daar met die katheter in was mijn bewegingsvrijheid ook beperkt. Ik wilde natuurlijk volop genieten. Ik wilde volop moeder zijn. En ik werd dus volledig op de rem gezet. Met nog een soort, jouw toekomst is onzeker. Ja, dat vond ik wel intens.
Ja.
Dat vond ik wel heel heftig.
En even een sprongetje naar nu. Hoe gaat het nu met de nieren?
Ja, die zei dat ik toevallig net een podcast opgenomen dat mijn nieren. Ik heb één verschrompelde nier en één fysiek goede vorm, zeg maar. En ik zeg altijd, ik heb gewoon twee nieren. Eén is energetisch, de andere is er fysiek. En die doen het beter dan ooit, zeg maar. Dus mijn nierfunctie is echt top. Dus
maar wel, en daarom vroeg ik het ook even. Want ik denk dat dit wel voor mensen die nu luisteren zoiets hebben van, wat?
Ja.
Hoezo dan?
Ja, echt hè? Ja, dat was voor mij ook een miracle in het begin. Want ik wist helemaal niet hoe. Ik was helemaal op het idee van, ja, ik zal dus de rest van mijn leven of katheters, nou, dat was geen optie. Dialyses, niertransplantatie, weet je, dat soort gesprekken zouden we gaan voeren. Want de toekomst zag er gewoon niet zo rooskleurig uit.
En niets van dat alles is nu aan de hand geweest.
Nee, never ever. Want daar was een gut feeling. Misschien dat degenen die dit zien en horen ook herkennen. Er was gewoon iets in mij, wat een weten noem ik het, in ik weten. Die zei, nou, dit kan mijn route niet zijn. Ik voel dat dit mij uitnodigt om een andere route te kiezen waarin ik gewoon gezond en heel ben. En is het wel waar wat de artsen mij vertellen? Of heb ik het als waarheid aangenomen en ben ik het dus ook geworden? Ik had ook een ziekenhuisplek in mijn kamer. Dat waar lag mijn joggingsbroek en mijn ziekenhuistrui en mijn afsprakenkaarten. En alles wat met medisch te maken had, ik was helemaal mee geïdentificeerd. Ik was gewoon een patiënt. En ik ging van de een naar de ander, van de pijnpolie naar die, om maar te hopen dat er een keer iemand het verlossende woord zou zeggen. En zou zeggen, nou, als we dit doen, dan wordt het allemaal goed. En dat verlossende woord kwam voor mij maar niet. Dus was ik dan een uniek geval? Waarom kwam dat voor mij niet? Waarom was ik die uitzondering? Waarom wisten de artsen het niet? Waarom deden ze niet meer moeite? Weet je, allemaal dat soort processen. Heel veel woede, heel veel frustratie, heel veel onmacht, moedeloosheid, hopeloosheid. Allemaal doorheen gegaan. En toch zat er bij mij een soort van, toen ik dat te horen kreeg, van ja, nu kunnen we niks meer. Toen dacht ik, ja, maar er moet een weg zijn.
Ja.
En ik denk dat ik onbewust met die keuze mezelf al heb aangezet om te weten dat die weg naar me toe zou komen, te manifesteren dat het zou gebeuren. En dat gebeurde ook, want ik werkte toen nog in het onderwijs, want daar ben ik begonnen. En ik had orthopedagogie gestudeerd. Ik kwam al heel snel achter dat dat niet de manier was hoe ik met kinderen om wilde gaan. Het labelen van kinderen en het vooral met diagnoses. En dan zag ik natuurlijk dat heel veel kinderen ook aan de medicatie gingen en dat soort dingen. Dus daar stond ik eigenlijk niet zo achter. Toen ben ik in het onderwijs gegaan om daar ook dat stuk juist te transformeren. Kunnen we de kinderen niet anders gaan bekijken? Kunnen we het onderwijs niet veel meer richten op alle andere intelligenties? En daar was ik ook druk mee bezig. En, nou, tot ik dus steeds zieker werd. En uiteindelijk was ik weer met katheters in aan het werk. Tot weer een volgende stap zou volgen. En toen weet ik nog dat ik per toeval, of viel het me toe, inviel in een groep waar de leraar aan een burn-out deed. Ik noem het nu ook doen. Hè, want op het moment dat je mee identificeert, dan ben je het. En als je zegt, ik doe eraan, dan kan je er ook weer ooit los van. En dat wist ik toen allemaal niet. Maar die had dus een burn-out. Die deed aan burn-out, zeg ik nu. En daar viel ik in. En in die klas was het pedagogisch klimaat erg verstoord. En ik had daar het pestgedrag helemaal omgedraaid. En we waren weer in een goed pedagogisch klimaat terechtgekomen. En daar was dus een ouder van een dochter, van haar dochter, die bij mij in de klas zat, heel dankbaar voor. Yvonne heette zij. En zij kwam dus aan het einde van de dag een keer naar mij toe. En zij zei van, joh, ik wil je even bedanken. Want sinds jij er bent, is mijn dochter weer blij. En huppelt ze weer naar school. En is ze weer helemaal goed en fijn. En nou, ik ook weer helemaal blij. Graag gedaan en wat fijn. En ik zie het ook. En zij keek mij recht in de ogen aan. En zij zei echt, ik noem het nu de magische woorden, maar ja, zij heeft mijn leven zo getransformeerd. Zij zei, hoe gaat het nu met jou? Hoe gaat het met jou? En ja, ik weet niet of je dat herkent, Bianca, maar als iemand dat zo met aandacht en intentie vraagt, ja, ik schoot gewoon helemaal vol. Dus waar ik normaal wegkwam met mijn compensatiestrategie van, nou oh, goed hoor, prima.
Ja, precies.
Weet je wel? Ik begon helemaal, zij brak eigenlijk door mijn masker heen. Wat ik toen allemaal niet wist, hè, dat het een masker was en zo. Ik dacht echt, ik ben zo positief en het gaat zo goed. En ondanks alles ben ik nog zo een blij ei. En,
het gaat goed hoor.
Ja, het gaat goed hoor. Echt, niks aan de hand. En kijk, maar ik heb toch alles. Ik heb 3 kinderen, ik heb een leuke man, ik heb een huis. Wat heb ik te klagen, weet je wel zo? Dus mezelf, mijn eigen stuk kleiner maken dan de rest. En toen zei ik, ja, nou, het is allemaal heel onzeker. En ik weet het niet. En nou, heel dat verhaal kwam natuurlijk uit. En toen zei zij, de legendarische woorden, en daarom was het zo'n magisch moment. Zij zei, heel nuchter, joh, er zit gewoon een emotie op. En echt, ik dacht op dat moment, ja, die vrouw die spoort niet. Die zegt nou iets, die heeft geen idee. Dus ik ging haar helemaal veroordelen. Ik ging het in twijfel trekken.
Hoe oud was je op dat moment nog?
Ja, ik was 30. Dus ruim, ja, 20 jaar geleden inmiddels. Ja. Want ik had vanaf de eerste bevalling van Des was ik 25. Nou, ik was net bevallen van Jana, mijn dochter. Dus ik denk dat ze een paar maanden was. Ja, dus ik was 30. Net 30 was ik. En ja, en zij zei dus die woorden. En ik dacht echt, ik vond daar zoveel van, Bianca. Ik was zo mezelf aan het beschermen. Moet je even voorstellen. Ik had afgelopen 7 jaar, of misschien wel langer al, liep ik met klachten. En tijdens mijn zwangerschap ook nog eens. En ik had alles voor mijn gevoel eraan gedaan om daaruit te komen. En ik was ook nog positief gebleven. Ik had orthopedagogiek gestudeerd. Als iemand wist over emoties, hè, ego, was ik dat. Ik had een lespakket geschreven over alles behalve analytische intelligentie. Dat is namelijk ook spirituele intelligentie en emotionele intelligentie en fysieke intelligentie. En iemand zei nu tegen mij, er zit gewoon emotie op. Dus mijn hele ego, mijn hele imago, mijn hele, waar ik bestaansrecht aan had ontleend, dat werd even zo boenk afgebrokkeld, bij wijze van spreken.
Maar als ik jou dus goed hoor, was jij zelf in vorm meer bezig met alles behalve het mentale stuk, het doen, het regelen, maar vooral ja, het voelen. En, maar zelf?
Ik ben met anderen bezig. En het wel allemaal weten en denken dat ik het toepaste en vinden dat ik het goed deed.
Maar wat ook wel was, want uiteindelijk had het ook positief resultaat bij anderen.
Heel veel, dus dat ging goed. Maar als het over mij ging, dan had ik een shutdown. Daarom denk ik ook dat ik het altijd over anderen wilde hebben, weet je wel?
Maar ik vind het zo mooi, want ik denk dat, nou ja, laat ik het vooral even houden bij de mensen die deze podcast luisteren. Want uiteindelijk komt het toch altijd bij de juiste mensen terecht. Dat ze het herkennen, dat ze, eigenlijk gaat het prima. En ik doe even tussen aanhalingstekens, want het gaat ook prima. Maar tegelijkertijd eigenlijk niet zo goed weten wat ze voelen.
Precies.
Totdat
er een moment
eigenlijk op aangesproken worden.
Ja, of dat je gewoon zo ver bent dat je niets anders meer kan dan maar naar binnen gaan of zo. Weet je, dat bij mij was het dus iemand die gewoon mij in mijn ziel keek.
Ja.
Kan het zijn een boek wat je leest of een podcast wat je hoort wat resoneert.
Ja, en dan een heleboel.
Ja, en die waren er toen allemaal helemaal niet.
Nee.
Dat was nog helemaal niet.
Nee.
Dus, en ik was natuurlijk in het oude systeem opgevoed. Ook met mijn orthopedagogie. Ik ging heel erg over het labelen van kinderen. Het ging helemaal niet over de oorzaak aanpakken. Het ging heel erg over de symptomen bestrijden. Ik zat in het onderwijs waarbij de leraren met dossieroverdracht al het kind veroordeeld hadden voordat het in een nieuwe klas kwam.
Nog steeds,
Ja,
helaas.
nog steeds. Dus ik was in dat systeem zat ik. En ik was wel veel bewuster, want ik had al een lespakket geschreven dat zei, dit gaan we zo niet doen. En ik had al met de inspectie een heel gesprek gehad van, jongens, dit kan niet de manier zijn. Ik was wel al bezig met transformatieprocessen en innovatie en anders kijken naar dezelfde werkelijkheid. Dus ik denk dat ik al in mijn hele systeem al wel dat heel erg als jong meisje al voelde. En tegelijkertijd zat ik in het systeem. En dat is dan is het een beetje roepen in een woestijn, weet je wel. Dat je gewoon, je zegt het wel, maar het wordt nog helemaal niet gehoord, niet gezien.
Ja.
Maar ik pak niet op of zo. Maar ik was zelf ook nog helemaal niet. Ik was dus vooral nog bezig met het systeem en de mensen en alles buiten mezelf. En niet binnen mezelf. En dat ik dus ziek werd, was eerder hinderlijk dan een signaal. Ik begreep het ook niet. Want ik dacht echt, ik ben toch een goed mens. Ik doe allemaal goede dingen voor de wereld.
Ja.
Ik ben toch eerlijk en ik ben toch lief. Weet je al, ik raapte de propjes op van de straat. Ik was toch.
Ja, en bijna ook, ja, Matthijs zegt het natuurlijk niet voor niks. Ook vooral ook bezig met, wat heb jij nodig? Wat kan ik voor jou doen?
Ja,
hoe kan ik me aanpassen voor jou, zodat het voor jou goed gaat?
Ja. Wat is eigenlijk onderliggend is die behoefte natuurlijk zelf gezien en gehoord worden.
Ja. Ja.
Ik had ook een enorme bewijsdrang. Dat zag ik allemaal niet. Ik dacht gewoon dat ik een harde werker was. Weet je wel, die gewoon met passie deed. Dat deed ik ook. Maar dieper liggend wilde ik gewoon waardering. Wilde ik gewoon dat mensen zeiden, jeetje, wat heb je dat goed gedaan? Dat kwam natuurlijk niet, want mensen zeggen dat niet zomaar. En ik ging alleen maar harder mijn best doen. Want als ze het niet zien, dan moet ik nog beter mijn best doen.
Ja.
Nou, dat patroon is natuurlijk angst gerelateerd.
Ja.
En nieren staan ook echt voor angst. Toen niet wetende dat ik nog veel meer in mijn celgeheugen had liggen, wat bijdroeg dat die nieren opgaven. Maar op dat moment dacht ik, waarom ik?
Ja.
Hoezo gebeurt mij dit? Ik verdien toch ook een leuk leven. En die eigen waarde toezeggen aan mezelf, dat deed ik vooral door in de reddersrol te schieten. En niet door gewoon met mezelf redzaam te zijn. Ik was wel heel zelfstandig, ik was heel verantwoordelijk, ik was het brave kind. Hè? Maar ik was niet met
mezelf.
Het
is ook zo bijzonder hoe per direct eigenlijk je toon en manier van praten verandert als je daar naartoe verwijst.
Ja, dat klopt, ja.
Bijzonder.
Ja, hè? Dat dan zo dooremmert in het onbewuste.
Ja.
Ja, het was gewoon heel, toen allemaal nog niet door, maar achteraf terugkijkend heel logisch wat me overkwam.
Ja.
En ik ben nog tot op de dag van vandaag dankbaar dat ik de les heb mogen leren. In plaats van dat ik ben blijven doen wat ik altijd deed. Want dat was natuurlijk mezelf beschermen. In mijn eigen waarheid blijven, in die waarheid blijven geloven. Doorgaan zoals ik altijd deed. Ja, daar gaat natuurlijk niks door veranderen.
Nee, en het is ook spannend. En vind het dan eigenlijk bijna dubbel knap van jou en hoe je ermee om bent gegaan, dat het systeem ging over angst.
Ja.
En dat is 9 van de 10 keer waarom mensen niet veranderen.
Ja.
Angst voor wat je niet kent. Angst voor wat gaat er dan gebeuren. Ja. Angst voor, maar hoe hou ik dan de controle erop? Alle soorten angst die er dan voorbij komen, die werden, vermoed ik dan, bij jou ook bijna dubbel op getriggerd.
Ja, zeker. En het was ook een kijk, de conditioneringen die we meekrijgen, gaat hier ook over wat jij nu zegt. Hè? Je moet dienend zijn aan het systeem. Je moet je bescheiden opstellen. Doe maar gewoon, doen we al gek genoeg. Je moet luisteren naar de autoriteit. Dus we worden ook onderdrukt. En je moet sociaal wenselijk je gedragen. Je moet je gedragen naar de normen van je ouders. Tenminste, als nog in mijn opvoeding. Hè? Die ouders waren degene waar je respect voor had, waar je naar luisterde. Ja. Niet dat mijn ouders streng waren.
Ik hoor bijna een aantal luisteraars in het lachen schieten, maar
omdat?
Inderdaad, dat een aantal luisteraars daarvan moeten lachen als je dat zegt voor respect voor je ouders, weet je wel. Maar ik ben ook zo opgevoed. Maar
ja, ik vind nog steeds dat we respectvol met elkaar om moeten gaan. Hoor.
Ja,
dat,
precies.
Maar
ja.
Het was natuurlijk vanuit ook hun opvoeding weer van, je leefde de norm van je ouders. En die hadden op school gezeten, gewerkt, geld verdiend, gewerkt, getrouwd, kinderen krijgen. Dus dat jouw route werd tot je pensioen. Ja, dat was een beetje hoe ik het ook had geleerd.
En wat, behalve dan het gesprek dan, wat was voor jou dan zeg maar het wake-up call moment?
Ja, dat nog niet, want ik, nou ja, eigenlijk natuurlijk wel, maar als er iets nieuw is en onbekend, dan is de eerste reactie, ja, judge doubt in fear, weet je wel, no.
Wegwezen.
Wegwezen. Kan ik vluchten, kan ik vechten, kan ik freezen. Nou, ik ging niet helemaal in de freeze, want ze deed iets geweldigs. Ze zei, daar ben ik haar zo dankbaar voor. Ik zei natuurlijk in eerste instantie, nou, ik dacht het niet. Ik kan prima met emoties omgaan. Waarop zij zei, ja, dat kan je ook. Maar het gaat niet om deze emotie. Het gaat over iets wat je ooit hebt meegemaakt. En dat zit nu als een blokkade vast in jouw lichaam. En als je dat weer loskrijgt, dan komt dat goed. En een emotie gaat in jouw lichaam, gewoon een energie in beweging. Emoverre, energie in beweging. Ja, en als dat ergens, omdat je het onderdrukt hebt, niet in beweging is gekomen, dan zit dat nu te narren en dan geeft dat fysieke klachten. En dan wordt het tijd dat je daarnaar gaat kijken om dat weer adem te geven. Ik vond dat zo vaag. Ik dacht, hoezo zit een emotie in mijn lichaam? Hoezo zit dat geblokkeerd? Dus ik schoot helemaal de weerstand en ik vond er wat van. En ik vond haar zweverig. En ik, nou, zij had ook een beetje de naam, want zij deed allemaal dingen die vaag waren en zo. Dus dat, ja, dat maakte dan ook nog uit. En ik weet ook nog dat ik naar huis ging. En Maurice, mijn man, die was alles behalve dit, weet je wel. Die was van, het moet wetenschappelijk bewezen zijn. Het moet allemaal. Dus die was heel rationeel in zijn hoofd. En het moest allemaal aangetoond. Nu niet meer, maar toen wel. En toen kwam ik thuis en toen zei ik, nou, er is nou iets gebeurd. Want het had me wel geraakt. En mijn innerlijk weten, wat toen eigenlijk ook al was met die operaties en met dat hele traject, zei weer, het zou wel eens waar kunnen zijn. En toen ben ik naar Maurice gegaan, ik ging klankborden, weet je wel. Ik zo, ja, ik zei, hij kende die vrouw, want ze woonde hier ook in de buurt. En ze liep regelmatig met haar hond. En dan deed ze ook altijd, ging ze in gesprekken met mensen, altijd die diepte in. Dus er waren ook mensen die ontweken haar, weet je wel.
Ja. Oh, en volgens mij ben ik dat.
Nou, dat zou zo wel kunnen. Dan zou ze zeggen, oh god, dan moeten we weer van alles, dus we gaan weer weg.
Ik en zie dat hier op het schoolplein ook gebeuren, dat mensen zo, even eromheen.
Ja, laat haar maar, want dan moeten we te veel, komt te dichtbij.
Ja.
Dus, dat had Maurice ook, die, en dan vinden we dus ook wat van die vrouw, weet je wel. Dus Maurice zei meteen, oh nee, zij is zo zweverig, moet je niet doen. Dus die veroordeelde dat ook. Nou, ik wel een dusdanige relatie met mijn man, dat als hij nee zegt, hè, dat doe ik ja. Dus ik zei van, nou, ik weet het niet, ik ga dat toch bellen. Want iets in mij is, it's a calling.
Ja.
En toen ben ik gegaan. En toen weet ik ook nog dat ik heel erg in de controle schoot. Dus ik zat zo van, wat ga je dan doen? En hoe ga je dat dan doen?
Oh, ja.
En hoe lang duurt dat dan? En zij zei de hele tijd, oh ja, wat dat was ik aan het vertellen. Zij had dus tijdens dat gesprekje tegen mij gezegd, nee, ja, weet je, ik heb een praktijk, ik kan wat, ik doe iets met spiertesten. Kinesiologie, dat was een moeilijk woord. Nooit van gehoord. En dan ga ik met je onbewuste aan het werk en dan gaan we kijken of we dat celgeheugen kunnen veranderen. Maar, zegt ze, ik heb het nog nooit gedaan met fysieke klachten, dus ik doe maar wat.
En, we hebben het natuurlijk over 20 jaar geleden, hè?
Ja. En zij had een boek gelezen, De Helende Reis van Brandon Bees. Dat was toen net uit.
Ja.
En daar had iemand zich genezen van kanker. Dus ja, zegt ze, als zij het kan, kun jij het ook. Ja. En, maar zegt ze, je moet zelf weten hoor, hier is mijn telefoonnummer. En kijk maar als je niet wil, ze ook goed.
Geweldig. Nou is Brandon Bees natuurlijk voornamelijk hypnotherapie gebaseerd. Maar het principe blijft hetzelfde.
Ja.
Geweldig.
En zij deed dus en kinesiologie en ze had nog van allerlei andere dingen. Maar ze had nog nooit met fysieke klachten gewerkt. Maar ze zei, joh, kijk maar, ik weet het ook niet. Ik doe maar wat. En dus zij was zo haar tijd vooruit, zou je kunnen zeggen.
Echt, hè?
Echt. En ik dacht alleen maar, nou, dat maakt het alleen maar ongeloofwaardiger.
Ja,
je weet niet wat je gaat doen.
Je weet ook niet of het wat oplevert.
Of het wat oplevert. Je hebt een boek gelezen. Je bent geen arts. Je hebt niet gestudeerd. Ik zat nog heel erg in dat oude stuk van dat systeem, hoe het hoort, hè, hoe het hoort.
Ja. Geweldig.
Ja, maar wat zij dus deed, is zij legde zo die verantwoordelijkheid terug bij mij.
Oh, dat is irritant.
Irritant. Ja, dan doe je het toch niet? En ik dacht alleen maar, kut. Maar stel dat het waar is, weet je wel, dan mis ik nu een kans. Ja, dus ik ben toch haar gaan bellen. Dat heeft ze echt goed voor elkaar. En toen ging ik weer in de controle. Ik had helemaal geen controle-issues, dat snap je. Dus wel. En ik ging weer van, ja, wat ga je dan doen? En ze zei, ja, ik weet het niet. Ik zie het wel. Kom maar gewoon. We gaan wel gewoon beginnen. En Nou ja, en toen ging ik liggen op een bank. Zat aan een bank, op een zolder was het, in haar huis. En dat kan ook weer meewerken, hè? Dat je dan denkt, nou, is dit het dan? Helemaal niet
Gewoon
prettig.
in huis van
In een
iemand.
huis, iemand helemaal niet leuk opgeknapt, gewoon. En dit is mijn zolder, er staat een bank, we gaan het hier doen. Maar ik moet je nagaan hoe ik vast zat in fixed mind, dat wanneer is het dan wel, weet je, dan moet dus kennelijk is er een voorwaardelijkheid, dat als iemand zoveel jaar gestudeerd heeft, of als het zo is opgeknapt, of het is, dan werkt het. Hè? Dat is mijn eigen belemmering. Dus dat wist ik allemaal niet, hè? Dat is wel echt gaaf. Maar ik ben toch, want ik heb op de een of andere manier heb ik al mijn gedachtegangen opzij gezet in dat moment. En ik ben dus in de overgave gegaan. Ik dacht, ja, waarom wil ik het eigenlijk allemaal weten? Baat het niet, dan schaadt het niet. En ik denk dat ik daarmee mezelf, dat de eerste ja was naar mijn binnenwereld. Dat ik gewoon zei, ik geloof in jou. En ik geef me over, ik sta je toe om het aan te gaan. En achteraf wisten we niet wat we gedaan. Ze heeft gewoon zo'n soort van alles wat gedaan. En ik kon gewoon er naartoe. Ik kon naar de herinnering. Ik kon naar de pijn. Ik kon de emotie laten zijn. En toen we klaar waren, toen zei ik. Want ze ging ook nog met mijn armen werken. Hè. Dat was dan die kinesiologie om te testen of het al zo oud was en wanneer het was begonnen. En ja, ze deed allemaal dingen die voor mij super vaag waren. En ik dacht ook nog, ze drukt nu gewoon harder op mijn arm. En, oh, wat was ik echt. Ik zat zo vast. En toen. Maar ik.
Ik heb het met mijn man een keer gedaan, gewoon letterlijk met zo'n arm uitsteken om hem te
Ja.
laten voelen, hè? Ja, jij drukt gewoon harder. Nou,
Ja.
echt niet, schat.
Ja. Nee, maar dat is zo nog dat ego, die zelfbescherming, die weerstand. Die niet kan en wil geloven. Want ik had natuurlijk al die jaren daarvoor zo mijn best gedaan. Dat zou dan betekenen dat ik. Want dan is het dus mijn schuld, dan heb ik het dus niet goed gedaan. Dan komt die faalangst. En ten tweede, dan moet ik dat masker gaan loslaten waarvan ik niet eens wist dat het een masker was. Dus dat hele weerstandssysteem, dat komt natuurlijk op. En nou ja, en ik ging er doorheen en ik voelde daarna. En toen wist ik het, dat was het verschil tussen wilskracht en hoop en weten. Nu is het gewoon goed. Het is klaar. De pijn was nog niet weg. Alleen ik wist, het is goed. En ik zou dus een week later naar het ziekenhuis gaan voor een rhinogram. En daarna nog weer een week later voor het toekomstgesprek. Waarbij ze dus dan die functiebeperking in kaart hadden. En vanuit daar kijken, gaan we dialyses of gaan we dat. En ik weet nog dat ik thuis kwam en dat ik tegen Maurice zei, ik ben genezen. Het is goed. Het is, en dat hij ook zei van nou, hè, nog een soort van nou, heb je nog pijn dan? Ik zei, ja, ik heb pijn, maar het is echt goed. En die pijn gaat weg. Ik voel het. En ik kan het ook niet verklaren, zei ik. Ik weet ook niet wat er is gebeurd, maar ik weet het. En die connectie met dat weten, zo in mijn eigen systeem zijn, dat was voor mij de openbaring alweer de volgende openbaring. En toen ging ik dus naar de rhinogram. En ik zei van nou, ik wil gelijk de uitslag, want dat kunnen ze meteen zien. Dus dan hoef ik niet door naar de katheterisatie. De katheter was eruit gehaald, zou daarna er weer ingaan. Ik zei dat hoeft niet meer, want het is helemaal goed. En toen zei ze van ja, dat kan niet, want je hebt een afspraak staan en ik mag er niks over zeggen, want ik ben een verpleegster, ik ben geen arts. En toen ben ik gewoon echt ja, in de wachtkamer gaan zitten. Ik heb gezegd ik ga nu niet naar de katheterisatiekamer. Ik wil nu de uitslag weten. Dan wacht ik wel bij de arts in de wachtkamer. Dan maakt hij maar even 2 minuten tijd. Want ik ga niks meer met mijn lichaam doen wat niet meer hoeft. Nou, dat was natuurlijk paniek in het ziekenhuis, want ik ging tegen alle afspraken in. Maar goed, uiteindelijk kwam hij wel naar buiten. En toen zei hij van, ja, mevrouw van Bette, wilt u even binnenkomen? Samen met mijn man was ik. Hij zegt, ik kan het niet verklaren, maar u bent wonderbaarlijk genezen. En dat was voor mij echt, ja, de bevestiging eigenlijk dat ik mezelf emotioneel geheeld had. Dus dat scheelde ik ook. Yes, ik heb
Die vond je helemaal gek natuurlijk.
mezelf emotioneel geheeld. Nou ja, ik schrijf in mijn boek daarover. Dat als ik zijn gezicht toen had kunnen inlijsten, dan had ik hem nu boven mijn bed gehangen. Want daar kon hij natuurlijk helemaal niks mee. Net
Nee.
als dat ik er niks mee kon. En moet je nagaan, hij is ook nog helemaal afgestudeerd in hoe je iemand moet genezen. En als ik dan zeg, dit heeft gewerkt, dan is dat zo een paradigma shift. Dat kan je bijna niet verwachten. Dat
Nee.
verwachtte ik wel op dat moment. Ik dacht, nou gaat hij aan mij vragen,
Hoe
hoe
dan?
heb je dat gedaan? Had ik geen antwoord op kunnen geven toen nog, maar ik had het wel verwacht.
Ja.
En toen zei hij, nou heel fijn, fijn voor u. En toen deed hij het dossier dicht en hij zei tot nooit meer ziens. En dat was, daar kwam ik in mijn allerdiepste zijns- en creatiekracht. Want toen dacht ik, als jij het niet wil weten, dan ga ik het doen. Want al deze mensen hier, die hebben daar baat bij. En toen ben ik in de cijfers gedoken. Toen ben ik, daar, dat was de eerste stap van mijn onderzoek en mijn reis. En toen zag ik dat vanaf de jaren 80 7,2 miljard werd geïnvesteerd in zorg. Dus dat de mensen dus goed verzorgd werden. En tot toen was het geloof ik 19, weet ik veel zoveel. Dat de mensen alleen maar zieker werden en de zorgkosten hoger werden. En toen dacht ik, we zitten in een falend systeem. Het kan niet zo zijn dat we zeggen dat we beter worden, want we worden slechter.
Ja.
En de ziekte, de labels van de ziektes nemen toe. Dus in plaats van dat er minder ziektes komen, komen er meer. En dan hebben we het vooral ook over het mentale stuk, de depressies en de angsten en de eenzaamheid. Die kwamen ineens erbij. Dat was in de jaren 80 werd dat nog niet eens genoemd. En dat samen met mijn achtergrond, hè, de orthopedagogiek, maar ook mijn ervaring inmiddels dat het kan. En eigenlijk de onwetendheid, hoe dan? Daar was voor mij toen dacht ik, ja, hier wil ik alles over weten. En dat is 20 jaar studie verder. En ik ben nog steeds niet uitgeleerd. Heeft dat geresulteerd tot een helende methodiek waarin we duizenden, echt bij kijken, ik overdrijf niet. Mensen nu weer in hun kracht hebben, in hun potentieel en just like that, zoals ik het heb ervaren. Ja, hoe cool is dat?
Ja, heerlijk.
Ja.
That's why I do it.
Ja, toch? Dat is waarom we dit doen. En
Ja.
het feit dat er nog zoveel taboe op ligt, lag, want het begint te openen. Het feit dat het nog wordt weggecensureerd, dat het nog wordt weggehoond, doet mij alleen maar meer in mijn kracht om het uit te dragen, om die
Ja.
sneeuwbal te gaan rollen. En toen ik in 2018 mijn man een heel heftig motorongeluk heeft gehad. Wat grappig was, ik gaf al wel heel veel retretes en events en lezingen daarover. En toch zat er nog een stemmetje in mij van: kijk uit, kijk uit, kijk uit. Hè? Als je het hierover hebt, dan. Nou ja, Jomanda was natuurlijk een mooi voorbeeld, maar ja, dan noem ik even iets geks, maar ook Rasta Rastelli, iemand die met hypnose werkt, en dan gebruikte hij het wel voor gekkigheid. Maar ook hij heeft natuurlijk enorm onder vuur gelegen. Dus alles
Ja,
wat
sowieso heel de hypnotherapie,
heel
tak, die heeft daar nog steeds last van.
ja, hè,
Ja.
dat het, en alles wat dus zogenaamd niet wetenschappelijk bewezen kon worden volgens het normale geaccepteerde systeem. Ja, daar werd je toch al heel snel weggezet. En dus ik deed het al wel op een soort kleine schaal. En er waren zalen met 20, 30 man. En daar gebeurden natuurlijk de magische dingen. En dan zei iedereen, ga een boek schrijven, ga groter. Want heel veel meer mensen moeten dit weten. En dan kwam ik toch in mijn eigen stemmetje van, ja, oeh. En hoe, ik durfde het nog niet helemaal te ownen, zeg maar. Ik zat echt nog wel in een stukje angst. Totdat mijn man dus een heel heftig motorongeluk had gekregen. En die kreeg gewoon de diagnose dat hij had diffuse axonal injury. Dat is dus de meest verwoestende hersenschade. Hij zou nooit meer functioneren als hij al wakker zou worden. Hij lag in een comateuze toestand. Hij had daarnaast ook zo'n ingeklapte long, gebroken ribben, nek gebroken. Maar die hersenschade, ja, dat was gewoon. Ik zou nooit meer mijn man terugkrijgen. En toen wist ik, dat is jullie diagnose, dat is fysiologisch goed gezien. Maar ik had inmiddels natuurlijk zoveel ervaring en zoveel kennis. Dus toen dacht ik, ja, maar ik ken precies al mijn onbewuste programma's van mijn man. Ik snap nu, en dit kan voor mensen die nog nooit mee te maken hebben gehad, bijna raar klinken, maar ik snap dat hij in coma blijft.
Heel onaardig ook van mij, om het eerste wat er door me heen ging. Oké, okay, zo'n analytische man die heel erg vasthoudt aan. Oké, okay,
Ja.
dat is dit misschien wel de enige reset die hij kan meemaken.
Nou, het moest zo zijn, Bianca. Precies wat
Ja.
jij zegt. Want al die jaren dat ik dit werk deed, bleef hij
In zijn.
ongelooflijk Thomas, zeg maar. En hij zag het gebeuren. Hij ging zelfs al met me mee. Deed hij de techniek en dat soort dingen. En dan zei hij, ja, en dan genoot hij er ook oprecht van. Want hij was fysiotherapeut daarnaast. En hij hielp ook heel erg om mensen te helpen. Maar hij
Ja.
was wel nog van, Hij vond er ook nog wat van. Dat was angst. Weet je, zijn eigen weerstand. En toen zei hij wel, ik geloof dat het werkt, alleen niet bij mij. En hij zat zo vol met trauma's, want iedereen heeft trauma's. Laten we daar
tuurlijk,
in godsnaam over ophouden dat jij geen trauma hebt. Want dat iedereen heeft emoties onderdrukt, heeft dingen niet verwerkt, heeft heftigheid meegemaakt. Is het niet nu, dan is het misschien in vorige, hè, met je oudere generatie die nog wat hebben meegegeven. Dus laat die illusie los als jij denkt dat je traumavrij bent geboren of bent, nu bent. Maar dat kan al een hele eye-opener zijn. Maar mijn man was zichzelf zo aan het beschermen. Want die had zoveel shit op te lossen. En hij had geleerd, ik moet het allemaal alleen doen.
Ja.
En dat, dus niemand laat ik toe. En ik ben alleen mooi en goed als ik niet kwetsbaar ben. Dus die patronen, nu die zo kwetsbaar was, zo kapot. Hè,
letterlijk, ja.
Ga ik dus niet, ik moet het alleen doen. En ik ga me niet kwetsbaar opstellen. Want ik ben alleen een goede man als ik het in één keer goed doe. En nu had hij ineens geen macht. En dat is energetisch gezien een frequentie die dan de coma in stand houdt. Dus je,
ja,
zegt niet dat hij koos voor coma of dat dat bewust gebeurt. Je moet altijd even de context helder hebben. Een energie in beweging zorgt voor een hoge trilling. Een energie die stagneert zorgt voor een lage trilling. En die lage trilling resoneert weer met lage gedachten, vaste gedragspatronen. En die kwamen nu aan het licht.
Ja.
Door die coma wist ik, dit houdt hem nu vast. En als hij die herkent, erkent en ernaar handelt, dan kan die door. En als je in coma ligt, moet je weten dat je niet in alfa-staat bent, wat de meest perfecte staat is voor ontvankelijkheid. Hij lag in delta, dieper dan delta. Dat betekent dat hij alles wat denken is, uit had. Dus hij zat in een bewustzijn tussen hier en daar.
Een nadeel daarvan is, alles wat er gezegd wordt, komt ook binnen alsof het waar is.
Alles wat gezegd wordt. Dus je wil, als iemand in coma ligt, zeker weten dat de energie eromheen puur en zuiver is,
ja,
en helend.
Ja.
Gelukkig wist ik dat wel.
Ja.
En dat had ik ook met de artsen goed afgesproken, want die waren het daar wel over eens. En natuurlijk heeft Pim van Lommel het boek Eindeloos Bewustzijn geschreven, waar het gaat over alle mensen die klinisch dood waren of in coma, waar dus een hersenactiviteit is gemeten. Terwijl ze zeiden, dat kan eigenlijk helemaal niet, heeft hij aangetoond, hey, dan zitten mensen dus in een eindeloos bewustzijn. En daar hebben ze vaak ook ervaringen met energieën die ze in dit bewustzijn, waardoor we met die conditioneringen die er overheen zitten, het niet kunnen ervaren, maar wat er,
ja,
wel is.
Ja.
En op het moment dat dit uitgaat, hier stil wordt, ontvangen we veel meer. Kunnen we challengen, kunnen we mediumschap zijn, kunnen we voelen wat de ander voelt.
Ja.
Dus als dit stil wordt, is er ineens een heel potentieel van mogelijkheden.
Ja.
Er zit in een veld waar alles er al
dus
is.
Dus jij dacht, yes, kan ik gebruik van maken.
Ja, dat heb ik ook gedaan. Maurice zegt wel eens, wat heb jij daar allemaal erin gegooid? Want hij doet ineens hele andere dingen. Maar dat heb ik zeker. Ik dacht, als jij niet, want de alfa staat, kan je nog steeds wel in je denkende brein.
Ja.
Maar in delta is dat gewoon uit. Dus ik dacht, wauw, dit is de best opportunity om hem uit die coma te krijgen. Dus waar de artsen het niet lukte om met pijnprikkels hem wakker te krijgen, lukte het mij wel binnen 20 minuten. En alleen maar door die patronen te herkennen, erkennen, uit te handelen. Eerst gewoon te zeggen, jemig, wat heftig. Eerst maar even begrijpen, jeetje, wat zal jij je verloren, verlaten, hopeloos en moedeloos voelen? Wat zal dit eng zijn? Wat zal dit onwennig zijn? Wat zal je nu jezelf willen beschermen door dat je denkt dat je het alleen moet doen? Door te denken dat niemand je mag helpen? Door jezelf nu niet kwetsbaar te laten zien? Ik snap je, ik zie je, ik hoor je en ik voel je.
Ja, en ook natuurlijk meenemen in de frequenties verhogend. Want als jij gelijk ergens begint met het komt allemaal goed, dan kom je binnen.
Nee, ik moest eerst in zijn frequentie intappen.
Ja.
Zijn gevoel, wat hij voelde, daar moest ik eerst naartoe. Dat is dat herkennen. Ja. Zodat hij weet, oh ja, you're with me. He, ik hoor je, ik zie je. En vervolgens erkende ik krijg weer kippenvel ervan, maar erkende ik dat kleine jongetje wat verlaten is geweest. He, een alcoholische vader, zijn broer was uit het raam gevallen, waardoor alle zorg naar zijn broertje ging toen hij vanaf 5 maanden was.
Ja.
Het straatjochie wat hij is geworden, daardoor het rebelse kind.
Ja.
Het afsluiten voor gevoelens, weet je, ik heb gezegd, jeetje jongen, wat heftig en wat intens. Dus ik heb hem helemaal erkend in Ik snap zo dat je bent gaan vechten. Ik snap zo dat je vond dat je het alleen moest doen. Enzovoort. En nu... Nu is je wake-up call. Nu ben je papa. Nu kan jij aan je kinderen laten zien dat jij wel de kwetsbaarheid gebruikt als kracht. Dat jij wel laat zien dat emoties er mogen zijn. Zodat je je als voorbeeld wat je hebt gebruikt, wat je hebt geleerd, gaat gebruiken. En nu voel je dat het tijd is om dit mee te nemen voor de rest van je leven. Nou, zo die inductie, hè, 20 minuten lang. En is het nu dus het moment. Ik heb hem wel de keuze gelaten voor Bianca, want ik ga niet over leven en dood.
Nee.
Als zijn ziel voelde dat het de les niet te leren viel nu, of dat het oké was om te gaan, mocht hij ook gaan.
En dan nog helpt het ook.
Dan helpt het nog. Hè? En het feit dat ik hem die keuzevrijheid gaf, maakt dat hij niet in een kramp moet. Heel veel mensen denken, oh, dan ga ik heel hard werken zodat iemand geneest. Dat is niet wat wij doen. Dat is niet wat heling is.
En hij zit hem ook al in wat je zegt natuurlijk. Hè? En ik herken natuurlijk ook wel dat uiteindelijk willen we nog steeds het beste voor anderen. En dat wil in basis wil iedereen dat wel. Alleen vanuit welke, je zou bijna kunnen zeggen, eigen behoefte doe je dat.
Exact.
En dan wordt het ik ga jou helen. Ik ga het voor jou doen. Of
ik ga
jij
jou
moet het
fixen.
Doen omdat ik het... Dan is er geen vrije keus meer en werkt het ook niet.
Daar heb je dus het belangrijkste punt. Dus dat je... Heling is niet iemand fixen.
Nee.
Heling is de ziel en het lichaam uitnodigt zichzelf toe te staan, in beweging te komen.
Ja.
En welke beweging dat is, is aan de ziel en aan de persoon. Hoeveel weerstand er nog op ligt, hoeveel dat eerst mag oplossen. Dat ligt hoe open de persoon al durft te zijn. Ik mocht in één keer open gaan.
Ja.
Er zijn mensen die doen er jaren over. En
dat is ook oké.
Elke stap is er één. Dus dat is zo de aanvaarding van de vergankelijkheid, de aanvaarding van het nu, de aanvaarding van alles wat is. Dat is natuurlijk de grootste uitdaging waar wij worden opgevoed in een controle-prestatiemaatschappij.
Maar jij bent eigenlijk hiervoor geworden gewoon. Je weet ook niet wat je doet, maar het werkt.
Exact. Nou, inmiddels hebben we natuurlijk wel een soort protocol. Omdat ik wel, want ik ben natuurlijk zo in die materie gedoken. Dat ik wel zag, wat verhoogt nou de frequentie? Wat zet die ziel nou aan? Wat zet het lichaam nou aan? Wat zorgt nou dat die weerstand weggaat? En dat is wel de body-mind reset geworden in een protocol. Maar de mensen die bij mij jaartraject volgen, waarbij ze dus niet alleen heling ondergaan, maar ook het leren te doen. Die leren dan ook per individu maatwerk te bieden.
Ja.
Zodat het niet is, nou zo hoort het. Maar hey, alle elementen van heling, alle voorwaarden van heling zitten in het protocol.
Ja.
En ondertussen zit je tegenover een ziel die een energie heeft met patronen waar je mee te maken hebt. En daar, je doorloopt stappen, maar ondertussen werk je met die wat zich aandient. Dus ik zeg altijd, we doen wat werkt in het momentum wat zich aandient.
Ja.
Ja, dus ik ben inderdaad, nou, ik ben geen Yvonne geworden. Ik ben wel dicht bij mezelf gebleven, maar ik doe ook wel wat zij doet, ja. Ja,
zij ja maar ook wat je er net zei. Ja, ik weet niet meer hoe dat woord ging, maar wat ga je doen? Ja, weet ik niet, maar...
Ja, dat doe ik nog steeds, ja. En het mooie is ook dat wat ik veroordeeld heb, doe ik dus nu zelf.
Ja.
Dus mijn eigen angst heb ik omgezet in kracht. En ik zat gisteren, want dat vind ik zo gaaf, die processen Special Forces te kijken. En dan moet je echt die processen van die mensen en al die weerstand en zo. Hè, want daar zit de grootste uitdaging. Weerstand. En een van die coaches die zei, en dat vond ik zo treffend. Als weerstand zich aandient, dan zit daar natuurlijk de groei. Maar zei die, dat kan of controle en angst oproepen. Of kracht en inspiratie. En wat ga jij doen met die energie? Want die energie is er van de weerstand. En die is super intens. Dus die kan je gebruiken. Maar ga hem omzetten in angst en controle. En dus agressie en woede. En word je alleen maar self-fulfilling prophecy laag op de ladder. Dus een lage emotie. Of zet je hem in kracht en inspiratie en liefde. En als je dat proces bij jezelf gaat herkennen. Dus je zegt, ah ja, dit is, ik ga nu in de weerstand. Dus ik ben het er niet mee. Weerstand is niets anders dan, je vindt er wat van. Je wordt er bang van. Je veroordeelt het. Je vindt je eigen excuusdoos gaat open. Je vindt allemaal redenen waarom het bij jou wel anders werkt. Waarom de mensen zeggen, ja, maar ik heb echt iets. He, dus zij heeft maar een knieblessure, of zij heeft fibromyalgie, of hij heeft een burn-out. Maar ik heb echt iets, ik heb kanker, ik noem maar wat. Terwijl heel veel mensen van kanker genezen zijn, maar dat zien ze dan niet, want je doet jezelf een fulfilling prophecy. En bij mij is het nou eenmaal anders. Ik had laatst iemand, we hebben zoveel mensen van Lyme af, die ook in rolstoelen zaten en noem het maar. En op een gegeven moment zei iemand in de zaal, dat was echt zo mooi. Wij hebben het dan over de kracht van taal, wat zeg je tegen jezelf, wat is je verhaal? Want dat is ook een frequentie en daarmee zet je het vast. En zij zei van ja, ik heb dus geen Lyme meer, maar ik heb de restschade en dat is veel moeilijker om aan te pakken.
Oh, sorry.
Ja,
maar ik snap het zo. En tegelijkertijd vind ik het zo bijzonder hoe we onszelf bijzonder willen maken.
Exact. Want de reden dat zij dat zegt, en dat is goed om te beseffen. A, ze identificeert zichzelf nog met haar ziekte. Dus zij is haar ziekte. Dit levert haar nog wat op. Er zit een selectieve ziektewinst, noemen we dat. Heel veel mensen had je tegen mij ook niet moeten zeggen toen ik me zo rot voelde.
Nee.
Had ik gezegd, nou, het levert mij helemaal niks op. Denk je dat ik dit leuk vind?
Ja, klopt.
Maar toch, ze is dat zo. Want de pijn die eronder ligt, is erger om aan te kijken dan het excuus wat je nu inzet om jezelf te beschermen. En als je dat even op je laat inwerken, dan komt er misschien al een aha-moment. Dat je snapt dat dat dus weerstand is.
Ja.
En de tweede reden is dat zij natuurlijk al jaren in het traject zat en al zoveel had gedaan en zich al beter voelde dan ooit. Maar dit was, hè, dit hield nog een soort in stand dat ze nog niet helemaal verantwoordelijkheid hoefde te nemen voor haar eigen leven. Want als je zo lang ziek bent, dan is het ook heel spannend om het nieuwe leven aan te gaan. En het derde was ook nog het stukje vast willen houden aan het bekende. Hè? Dus het bang zijn voor het nieuwe. En dat zou weer te maken hebben met wie ben ik als, zonder mijn ziekte? Wie ben ik zonder mijn aandoening? Word ik dan nog gezien en gehoord? Want het geeft onwijs veel aandacht. Ik had zoveel aandacht toen ik ziek was. En dat merkte ik ook bij Maurice toen hij dus wakker werd uit die coma. En daarna ben ik gewoon per onderdeel op zijn lichaam gaan werken. Wat zijn lichaam vertelde. Niet wat ik dacht, zo hoort het. Maar gewoon, oké, nu is je maag. Hey, ik kon niet meer eten. Moest de maagzonde in. Ik zei, nee, we gaan op die maag werken. Nou, hup, maag weer goed. Gingen we door naar de darmen. Leren lopen, noem het maar. Hersenen. En ik deed alleen maar, ik volgde alleen maar zijn lichaam. Dus er was niets in mij dat dacht, zo, we gaan vandaag eens daarop werken. Wat zich aandiende, dat ging ik doen. En toen was hij al, wat ze hadden voorspeld, hij zou een half jaar, als hij wakker zou worden, zou hij een half jaar intern revalideren en dan nog een half jaar extern. En hij zou nooit meer kunnen werken en hij zou kinderlijk blijven en noem het maar. En ik had hem dus binnen 10 dagen uit het ziekenhuis, tegen alle verwachtingen in. En daarna kreeg hij natuurlijk heel veel aandacht. Iedere dag deed ik met hem de oefeningen. Iedere dag, en dan had ik het over de energetische oefeningen. En hij moest revalideren. Bij zijn eigen fysiopraktijk stond hij op de apparaten. Hij kreeg visite elke dag. Nou, die jongen die bloeide helemaal op. Die had ook zo'n aandachtstekort gehad als klein kind. Dus toen dat wegviel, schoot hij ook even weer in allemaal oude destructieve patronen. Slachtofferschap. En ik heb het zo zwaar. En ging hij de hersenschade steeds gebruiken als reden. Als er dan iets niet lekker liep. Als hij dingen vergat. Weet je, anders zei ik ook. Ja, ik vergeet ook dingen. Ja, maar dat is wat anders. Hè? Dus dan, jij kan niet voelen wat ik voel. Dus dat zijn allemaal weerstandreacties. En dan werd hij boos en gefrustreerd. Dat is wat die coach zei. Van herken die weerstand bij jezelf. Weet dat het in potentie altijd gaat zoals het moet gaan. Stap in de acceptatie en ga het omzetten in kracht.
Ja, wat dit me ook triggerde bij mij is, en ik weet niet of dat hetzelfde is, dus dat ga ik even bij je toetsen. Maar we hebben het ook altijd over, ik kom niet op de goede termen. In ieder geval, er zijn momenten waarop je heel erg excited bent, dus heel erg enthousiast, heel erg blij, heel erg, je kijkt ernaar uit en echt in die hyper staat. En je hebt momenten waarin je anxious bent. Dus juist heel erg dat je bang bent voor wat er gebeurt en wat er op je afkomt. En wat ik altijd zo bijzonder vind van deze twee gevoelens, is dat ze in basis hetzelfde lijken. Met één verschil. En dat is ja, eigenlijk heel plat geslagen, is niet het enige verschil, maar de ademhaling.
Ja, de ademhaling en de trilling.
Ja. Ja, de trilling kunnen veel mensen dan niet zien of waarnemen, maar
ja, als je het fysiek wil waarnemen, zit het in de verkramping van het lichaam.
Ja.
En dus de ademhaling. Dat is met elke
Dus
emotie.
alsof je op dat moment dus ook eigenlijk onbewust een keuze maakt van ga ik voor de angst of ga ik voor de creatie?
Ja, ik denk dat je het dan ook hebt over pijnpatronen.
Oké.
Als je op het moment dat jij geleerd bent, eigenlijk je voorbeeldgedrag, hoe ga je met pijn om en hoe ga je met emoties om? En dat is ook een patroon, een gewoonte geworden waarmee je identificeert. Dus als, ik noem maar even wat, als jouw moeder met een wesp helemaal in paniek raakt, dan is dat dus ook gevaar, dan moet je dus in paniek raken.
Oké.
En dan kan het dus zijn dat jij minste geringste in paniek raakt, omdat je dat als voorbeeldgedrag hebt gekregen. En dan is dat ook een automatisme dat je dat na gaat doen. En dan denk je, zo hoort het dus. Want dat is, life is copy-paste. En dan is het helemaal, want die wesp, ja, weet je, het is niet levensbedreigend. Maar ja, jouw lichaam denkt nu, oh, dit is levensbedreigend. Ja, en als je ziel, je ervaring, manifesteert zich in je lichaam. Dus je lichaam is eigenlijk een manifestatie van wat je ziel hebt ervaren allemaal. Dus hoe jij staat, loopt, beweegt, ademhaalt, zijn allemaal ervaringen in het lichaam opgeslagen. En de reactie op die ervaringen zijn de keuze die je dan niet meer voelt als vrije wil. Maar het gedrag wat zich laat zien is dan ook het automatisme. Dus als jij geleerd hebt, hé, als ik pijn heb, krijg ik aandacht. Dan zul je graag pijn hebben. Ja, nou klinkt dat net alsof je dat expres doet. Dat is dus niet zo. Maar dan zal pijn gewoontegedrag zijn en slachtoffergedrag. Ik heb een zwaar leven, het is bij mij altijd raar. Ik ben altijd de uitzondering. Zie je nou wel mijn lichaam? Ik kan het niet meer vertrouwen. De verkramping, dat is dan de reactie. Terwijl, dat is niet waar. Dat is automatisme. En als je, dus wij maken niet alleen mensen bewust van de pijn, maar ook het gedrag dat ze laten zien. Als je geleerd hebt weg te rennen op het moment dat een conflict is, dan zul je conflictvermijdend gedrag laten zien. Dat dient je niet. Je lichaam verkrampt. Eigenlijk is het angstgerelateerd. Alleen jij denkt, zo, daar ben ik mooi vanaf. Dus de korte termijn ontspant het, maar het luikje gaat niet open, waardoor het niet ontluikt jouw echte kracht. En op het moment dat je dan even naar het luikje gaat, ik vind het woord ook zo mooi, ontluiken, en je ontluikt het, dan kun je weer vrij zijn in je kracht. En dan ga je ook het verschil zien. Maar als je die ervaring niet hebt, denk je, ja, ik ben nou eenmaal zo. En je interesseert je mee, je denkt dat dat de enige manier is en dat het voor jou waar is. Ja, dus dat wil je eigenlijk, je wil, nou ja, wat wij in zo'n jaartraject ook doen, is niet alleen helen, maar ook lichaamsbewust en zelfbewustzijn vergroten, zodat je die dingen gaat herkennen bij jezelf. Ik ontdek nog steeds, ontdekken, ook weer zo'n mooi woord, mijn waar ik me toegedekt heb, onbewust, ik kom nog steeds, ontdek ik luikjes en plekken. En wat mijn lichaam nu aan kan en waar ik nu naartoe kan gaan, dat gebeurt.
Ja.
En dan denk ik, ah, nou ben ik gelukkig. Nou voel ik me zo lekker. Nou gaat het zo goed. Ja, en dan kom ik in een situatie waar ik nog een lage frequentie heb, waardoor ik die mensen ontmoet die mij daarin triggeren. Dat kan in mijn werk zijn. Iemand die voor me komt werken en die me verraadt. Of iemand die lelijk tegen me doet. Of ik maak een ik word opgelicht door iemand die mijn huis komt verbouwen. Ik noem maar wat. Gewoon een dagelijkse situatie. Kan je zeggen dat is pech. Dat is toeval. Of je kan zeggen valt het me toe omdat ik nu toe ben. Om dat laagje in mezelf ook in de hogere frequentie te krijgen. Als ik nooit genoeg geld verdien is precies hetzelfde. Dan is dat laagje wat nog uitstraalt, ik ben niet het waard genoeg om te verdienen. Ja, nou, daar kom je. En dan dient hij zich aan in allerlei facetten. Dan heb je eigenlijk geen geld meer. Dan gaat je wasmachine kapot. En dan denk je, wat moet ik het nou weer alle eindjes aan elkaar knopen? Of je gaat bij iemand een opdracht doen. En die gaat dan onderhandelen over de, jij wil dan een bedrag. En dan gaan ze moeilijk doen.
Ja.
Dat je denkt, hallo, ik ben
maar
niet.
Ik denk dat vooral voor de luisteraar niet zo logisch is. Gelukkig wordt het bewustzijn wel steeds groter. Maar nog niet voor veel mensen logisch is dat zowel het lichaam als de emotie, maar ook gewoon de dagelijkse activiteiten, de mensen waarmee je in contact komt, het wel of niet werken van je wasmachine, hoe stom het misschien ook klinkt nu, wel degelijk met elkaar te maken hebben.
Ja, omdat alles energie is.
Ja.
En alles is met elkaar aan het communiceren. Energie heeft een frequentie en frequentie is een trilling. En als die trilling elkaar ontmoet, dan ontmoeten we ook weer. Ik woorden heel echt bij jou ontmoeten. Mijn normale reactie zou misschien zijn weglopen, vluchten, veroordelen, vechten. Maar nu ontmoet ik mezelf in dat stuk. Dus zoals ik vind dat ik moet reageren vanuit automatisme, kan ik nu zeggen, ik ga het ontmoeten. Ik ga eens niet ervoor weglopen. Ik ga eens niet vechten. Ik ga het eens aan. En ik ga eens voelen wat het met me doet. En ik ga er doorheen, zodat ik het de volgende keer niet meer ontmoet, omdat het er niet meer is.
Ja,
Al die woorden zijn niet voor niks, hè? Dat, je ontmoet
geweldig, hè?
mensen om te ontmoeten. Ik weet niet hoe het met jou zit in je relatie, maar my God, wat ontmoet ik mezelf als mama met mijn kinderen.
Oh ja, tuurlijk.
Oh my God, met mijn man.
Maar daar zijn ze ook voor, toch?
Ik vermoed
Grote
dat
spiegeltjes.
heel belangrijk is. Mijn kinderen zijn mijn opvoeders.
Ja.
Die zijn zo de spiegel van mijn ziel. En elke keer als ik mezelf ontmoet, kan ik zeggen: jullie moeten luisteren, jullie moeten normaal doen en jullie moeten doen zoals mama het vindt. Of ik kan zeggen, hé, wat zegt het over mij en wat levert het op de lange termijn als ik dit doe?
Nou ja, zo even mooi als afronden, want we begonnen tenslotte ook met de moederschap van dat ik mezelf ook, ja, betrap is het een groot woord, maar dat ik merk van dat mijn eerste neiging is zoals ik het geleerd heb, of zoals het hoort,
Je
of
moeder het
wat dan ook,
deed.
of wat ik denk dat er van verwacht wordt. En terwijl ik daar zeg maar al een beetje in beweeg, dat ik denk, ho, even terug.
Mooi.
Hoe werkt dat voor haar? En klopt dat wel? Maar dat blijft een leerproces. En tegen die tijd dat ik het door heb, is zij al weer ouder.
Ja, en zij gaat. Maar weet je wat wel leuk is? Dat is echt wel mooi om nog te vertellen. Kijk, wat jij al zegt, is waar wij het ook over hebben in de events en de voorwaarden van heling, is dat je loskomt van je identiteit en de identificatie die je hebt met je omgeving en je pijn. Dus je zegt, ik ben ziek en ik word nooit meer beter en de kinderen zijn van mij. Ik doe nu tijdelijk aan een energiebalansverstoring en de kinderen mag ik tijdelijk in mijn leven meemaken om te groeien en te bloeien en hun te laten groeien en te bloeien. Dat is al detached.
Ja.
Dan ben je veel minder attached en ook minder afhankelijk, dus ook meer in aanvaarding van dat het gaat zoals het gaat. Dat is al stap 1. Stap 2 is dat als ik detached ben, dan zie je ook als dit mijn neocortex is en dit mijn onbewuste brein, dan hoeft het niet meer met elkaar mee te bewegen. Dan kan ik als observant er naar kijken en andere keuzes maken, waardoor deze ook andere beslissingen en andere ervaringen en andersom, deze kan veranderen, waardoor dit ook verandert. En dan is het heel belangrijk om ons te realiseren dat we, als we attachen, dat we de korte termijn vervangen voor de lange termijn. Dus als we detachen, ga je niet meer korte termijn denken, maar dan ga je kijken, precies wat jij doet. Wat levert het op voor de lange termijn als ik nu mijn norm neerleg bij mijn kind? En wat kan ik daarvoor in de plaats zetten? En dat is vaak zijn dat zelfreflecterende vragen.
Ja.
Vraag gewoon aan het kind: is dit gedrag wat je nu laat zien, word je er blij van? Draagt het bij aan een groter proces? Hè? Blijft het daardoor fijn in huis? Wat kun je doen met gevoelens die niet fijn zijn, in plaats van hou eens op met huilen?
Ja.
Nou, en dat zijn al hele mooie. Wat jij doet, is al erboven hangen, herkennen. Vervolgens kan je dat deel in jezelf, en dat is voor alle mama's die dit horen. De neiging is dus als je dan niet mag falen van jezelf, of je wil de beste mama zijn, of de perfecte mama en de perfecte harmonie hebben, dat je al in een kramp zit. En dan krijg je stress en dan ga je dat afreageren op je naaste omgeving. Dus als je realiseert, ik wil nog de perfecte mama zijn en ik word nu uitgenodigd door mijn kind om niet de perfecte mama te zijn, is dat je dan niet in de weerstand schiet en dat kind veroordeelt of straft of boos wordt, maar dat je dat, zonder dat je dan niet weet hoe, dat je gewoon even zegt: oké, ik neem even een time-out. Ik weet het even niet. Dank je wel. Het stopt hier even. Zodat allebei even ruimte krijgen voor bezinning. En dat mag tijd. Weet je hoeft dat niet morgen klaar te hebben. Dat is gewoon een proces. Dat je gewoon even zegt: oké, stop. Nu het escaleert. Mama gaat nu in programma's zitten waarin ik vind dat ik bang ben dat ik geen goede moeder ben. En daardoor vind ik dat jij het fout doet. Dat projecteer ik op jou. Daar stop ik mee. Mama weet het nu even niet. Dat is al een dikke ja en erkenning naar je kind wil, die ook gewoon kwetsbaar mag zijn. En dan gaan we samen kijken hoe we hier een weg uit in krijgen. Wat voelt voor jou goed? Wat voelt voor mij goed? Dat is al zo'n erkenning van een deel in jezelf wat er nooit mocht zijn. Dus je herkent het en je erkent het. En dan kan je daarnaar gaan handelen. En wat ik net zei, wat op microniveau als mama gebeurt, gebeurt daarbuiten ook.
Ja, absoluut.
Ja, en wat wel echt gaaf is om te weten, Bianca, is dat wat ik als mama doe, heel erg mee is gegeven aan van mijn eigen ouders. Maar zij ook weer van hun ouders.
Ja.
En dat 7 generaties lang kan dat door, dus misbruik, mishandeling, kan nog doorgaan.
Ja.
Mits, en daar komt denk ik het stuk waar wij het vandaag ook over hebben. Mits je jezelf toestaat te gaan helen.
Ja.
Dus ongeacht waar je ook bent, of je nou wel of niet merkt dat je in patronen vastzit, of je wel of niet bewust bent van je trauma's, je bent verantwoordelijk.
Voor je eigen.
Ja, voor die patronen die constant in je leven voortkomen. Dat is het enige wat je hoeft te zeggen. Ik sta mezelf toe om met mezelf aan de slag te gaan, hoe eng ik het ook vind, hoe spannend ik het ook vind, of ik weet niet eens of ik het kan. Alleen ik ga hem aan, want dan heel ik niet alleen mezelf, maar ik heel ook voor generaties voor mij
En na mij.
En
Ja.
aan mij.
Ja.
En dat vond ik zo'n gaaf gegeven. Dus al het helende werk wat ik nu doe, daar hebben mijn kinderen profijt van. En dat zie ik ook.
Ja, absoluut. Ja, daar geloof ik ook heilig in. Dat alles wat je... ik heb ook wel eens moeders die zoiets hebben van... Ja, en dat heb ik allemaal misdaan. En weet ik veel wat voor overtuigingen daar voorbij komen. Dat ik ook zeg van... Maar wat je nu kan doen, heeft ook effect op wat ervoor is geweest en wat erna komt.
Zelfs als je kinderen al ouder zijn. Mijn kinderen zijn nu 24, 22 en 19. Ik ben nog steeds aan het helen. En dus ik zie steeds meer, ik zie het allemaal als allemaal draadjes die verbonden zijn. We zijn allemaal met draadjes. Elke keer doe ik wat koordjes zo weg. Waardoor er veel diepere connectie ontstaat. Onze verbinding is zo puur en zo fijn. En de plekken waar we nog niet helemaal verbinding zijn, dat ga ik aan.
Ja.
En ik nodig mijn kinderen ook uit dat aan te gaan. En inmiddels durven ze dat. Dus het is heel gaaf om te zien hoeveel dat oplevert. Hart-tot-hart verbinding. Hè? Alles
Echt,
waar we
hè?
per hart zijn, dat projecteert nog via onze kinderen.
Ja.
Dus als jij nog niet helemaal de verbinding kan voelen, of nog niet doordringt, of nog niet resoneert op dat stuk, doe de inner work. Doe het. Het is echt te gek.
Heel jezelf.
Heel jezelf. En je voelt je zo fijn en verlicht. Ja.
Nou ja, voor degene die goed oplet op de video, die ziet het boek heel ook naast Vilna staan. Heel jezelf van mentale en emotionele klachten.
Ja, fysieke en mentale klachten,
fysieke klachten, ja. En de week waar ze het over heeft, of de training waar ze het over heeft, kan je natuurlijk ook vinden op haar eigen website, vilna.nl. Ik zal natuurlijk ook wat informatie delen onder de video en onder de podcast. Overal weer bereikbaar. En zie je deze video op YouTube? Geef even een likeje als je denkt van dit is waardevol. Want dan komt het ook weer bij mensen terecht op meerdere plekken, zeg maar. En denk je van ik wil wel vaker van dit podcast weten. Dan hebben we natuurlijk de abonneerknop. Laat het weten dat je het interessant vindt. Vilna, in ieder geval enorm bedankt voor jouw bijdrage hierin. En ik zal zeker de link ook naar je website erbij zetten voor de BMR-methode. Heel veel herkenning voor mij ook vanuit de methodieken waarmee ik werk. En ik weet hoe waardevol het is om daarmee aan de slag te gaan. Dus ik beveel hem ook van harte aan.
Dank je wel.
Dank je wel voor je tijd, voor je bijdrage. En,
ja, same.
Ik zou zeggen, voor de luisteraar en de kijker vooral, hartelijk bedankt voor je luisterend oor en graag tot de volgende keer.
Dankjewel.